De vorige keer ben ik begonnen aan een reeks, aan een serie preken over het onderwerp de vrezen van God, vrezen des Heren. En in die eerste preek heb ik vooral met jullie willen stilstaan bij de vraag wat we daaronder moeten verstaan, onder die vrees, de vrezen des Heren. Want ik denk dat dat voor de meesten van ons opgaat, dat vrees, angst, iets is wat we normaal gesproken niet opzoeken. Dat we dat proberen te vermijden. Vrees is normaal gesproken niet iets waar je blij van wordt. Hè? En toch is het de Bijbel dat ons leert dat de vrezen des Heren de sleutel is tot vreugde. En uiteindelijk willen we dat toch allemaal. Een diepere, een innerige relatie met de Heere God. Eén die gekenmerkt wordt door en met vreugde. Maar hoe vallen die twee te rijmen? Hoe vallen die twee te rijmen? Het vrezen van God, hoe gaat dat samen met vreugde vinden in God? En ja, ik heb dat zelf. Ik denk van hoe gaat dat dan? En wat ik vanmorgen met jullie wil gaan doen is de Bijbel erbij te pakken en te kijken of we daarop een antwoord kunnen vinden. Maar wat heel belangrijk is dat, dat niet zomaar een vraag is die ik interessant vind, maar dit is iets wat de Bijbel zelf benoemt. En dat doet de Bijbel middels de psalmschrijver in Psalm 2. In Psalm 2, vers 11. Lees dat eens met mij mee. Daar zegt de psalmschrijver: dien de Heere met vrezen. En daar komt het: verheug u. Met huiver. Dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. En dan verderop in de psalmen 147, dus een paar hoofdstukken verder, psalm 147 vers 11, daar vind je min of meer hetzelfde, zij het met andere woorden. Psalm 147 vers 11, de Heere is goedgezind voor wie hem vrezen en op zijn goede tierenheid hopen. Goed. Dat is het uitgangspunt. De Bijbel spreekt over vrees en vreugde. Bij dezelfde persoon, bij dezelfde God. Maar hoe kunnen wij God lief hebben? Hoe kunnen wij van hem genieten als we hem vrezen? En vanmorgen ga ik met jullie verder om die tegenstelling, want ja, daar heeft er toch wel alle schijn van weg, om die tegenstelling, om dat te gaan onderzoeken. En die bijzondere belofte die de Bijbel ons geeft, dat God zich verheugt in hen die hem vrezen, om die samen vanmorgen proberen uit te pakken. En weet je, een heel concreet voorbeeld hiervan, van die tegenstelling, zeg maar van die twee kanten die er schijnbaar zijn aan onze relatie met de Heere God, die vinden we heel duidelijk terug in het leven van koning David. Als je bijvoorbeeld 2 Samuel hoofdstuk 6 vers 9 erbij pakt. Dat zegt: David was op die dag, en ik zal zo kort uitleggen wat er gebeurd was. David was op die dag bevreesd voor de Heere. En hij zei: hoe moet de ark van de Heere bij mij komen? Nou, wat was er gebeurd? Een man met de naam Uzza, die was door de Heere God gestraft. En David en al het volk wat erbij was, had dat gezien. Was daar getuige van. Wat was er gebeurd? Die Uzza had in een reflex zijn hand uitgestrekt naar de ark van God. En die had hij gegrepen omdat hij gezien had dat de runderen die de kar trokken waar de ark opgeplaatst was, dat die struikelde. Dus Uzza was daar in een reflex, strekt hij zijn hand uit. Ik ga ervan uit dat hij iets goeds wilde doen. En dan wordt hij daar door God gestraft. En we lezen er in dit vers, in 2 Samuel 6, dat toen David dat zag gebeuren, dat hij bevreesd werd voor de Heere. Wat duidelijk laat zien dat hij eerbied en ontzag had voor Gods heerlijkheid en voor Gods macht. Dus dat is één kant, één reactie. Neem ik je mee naar psalm 63. Diezelfde David. Deze psalm wordt toegeschreven aan dezelfde David, koning David. En daar zegt David in psalm 63 vers 2 het volgende. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Ja, mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Dus hier zie je dat het zien van Gods macht en heerlijkheid, dat die twee ogenschijnlijk totaal verschillende reacties teweeg brengen bij David. In 2 Samuel 6 zagen we dat het gaf vrees. David zag Gods uiting van macht en heerlijkheid en hij werd bevreesd. 2 Samuel 6. En dan hier in Psalm 63, eenzelfde uiting van Gods macht en heerlijkheid. En dat brengt David tot aanbidding. Tot een diep verlangen, schrijft hij, zegt hij hier, om in de aanwezigheid van God te mogen zijn. Dus terug naar die vraag, hoe kunnen wij God liefhebben? Hoe kunnen wij van hem genieten als we hem moeten vrezen? Nou, in essentie heb ik het dan over relaties. Over een relatie die wij als schepselen van God, als zijn kinderen met God mogen hebben. En als ik aan relaties denk, en dan bijvoorbeeld aan een tussen een man en een vrouw die elkaar innig lief hebben, dan is dat, denk ik, vooral een zaak van het hart. Ik bedoel, zet je radio aan, als je die nog hebt, in de auto. Luister naar een popsong en maakt niet uit of dat nou een lang geleden is of een meer recentere. Al die liedjes, bijna allemaal, leggen ze een link tussen liefde, relaties en het hart. Maar weet je wat interessant is? Dat als de Heer Jezus het heeft over onze relatie, ons liefhebben van God, dan heeft hij in Matthäus 22, vers 37, dan valt op dat hij het volgende zegt. Lees eens met mij mee. Jezus zegt tegen hem, en hij spreekt hier tegen een wetgeleerde die hem probeerde te verzoeken. En hij zegt tegen hem, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Nou, wat mij hier opvalt, is dat hier Jezus zegt dat we de God moeten liefhebben met ons verstand. Met mijn hart, dat snap ik denk ik wel. Maar met mijn verstand, liefhebben, liefde, dat is toch niet direct iets verstandelijks, toch? Tenminste, niet iets waarbij je verstand een sleutelrol of een hoofdrol speelt. Als je in onze cultuur, als ik in onze cultuur in mijn tijd kijk, en het gaat dan over liefde, dan wordt er meestal over liefde in een passieve zin gesproken. Als ik even terugga naar die songtekst, die liedjes van daarnet. Veel van die liedjes zijn in het Engels. En als het dan over liefde en over relaties wordt gesproken, dan wordt er gesproken over falling in love. Je valt erin. Niet jumping in love, dat doe je als actie, maar het is ja, alsof het iets is wat je overkomt. Onbedoeld, ongepland, onbewust. Maar de Bijbelse liefde, de liefde waar de Bijbel over spreekt, dat is iets wat we bewust doen. Dat is op basis van dat je degene van wie je houdt, dat je die kent. Weten wie die persoon is van wie je houdt. Met andere woorden, volgens de Bijbel kan niets in het hart zijn dat niet eerst in het verstand is geweest. Als de Bijbel over liefde spreekt, is de richting duidelijk. Dat is van boven naar beneden. Dat is van het verstand naar het hart. En niet andersom, niet van beneden naar boven. Niet van het hart naar het verstand. Dus als wij de Heere God meer willen liefhebben, dan moeten we hem meer leren kennen. Wie hij is en wat hij doet. En dat roept de vraag op van hoe doe je dat? Hoe leer je de Heere God meer en dieper kennen? En de Bijbel zegt, door de vernieuwing van je verstand. Dus daar is het verstand opnieuw. Lees maar eens met me mee, Romeinen 12. En daar zegt Paulus het volgende, Romeinen 12, vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing, en daar staat het, van uw gezindheid. De NBG-vertaling die spreekt hier over vernieuwing van uw denken. Vernieuwing van uw verstand. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. In andere woorden, wil jij God leren kennen? Dan is er geen harttransplantatie nodig, maar een vernieuwing van ons denken. En weet je wat dan echt interessant is? En dan is de cirkel helemaal rond. De Bijbel leert ons dat als je op zoek bent en meer van, zeg maar, kennis van God wilt hebben, waar begint dat mee? Met het vrezen van God. Vrezen des Heren is het begin van kennis. En niet alleen in de zin dat het de eerste stap is, daar begin je mee. Nee, de Bijbel laat het zien dat het de bron is. Het fundament, het vertrekpunt, het uitgangspunt. Net als dat een grote rivier, de Maas, begint in een bron. Zonder die bron heb je kilometers verderop geen rivier. En zo is vrezen des Heren, zegt de Bijbel, het begin van kennis. Spreuken 1 vers 7 zegt dat. De vrezen des Heren is het beginsel van de kennis. En dit vers, dat lijkt heel erg op een vers dat we een paar hoofdstukken verderop vinden. In datzelfde boek Spreuken. In Spreuken 9 vers 10. En daar lees je, het beginsel, en dus het begin, de oorsprong, de bron van wijsheid is de vrezen des Heren. Nou, die twee, kennis en wijsheid, kennis in Spreuken 1 vers 7, wijsheid in Spreuken 9 vers 10, zijn niet hetzelfde, maar ze hangen wel met elkaar samen. En ik begin met jullie eerst door te gaan kijken naar het eerste, naar kennis, en dan straks naar het begin van wijsheid. Nu, wat belangrijk, wat goed is om te weten, is dat die kennis waar Spreuken 1 vers 7 het over heeft, is niet simpelweg een opeenstapeling van informatie die je verzameld hebt, die je zeg maar tot je genomen hebt. Je krijgt niet per se kennis door urenlang te bladeren in een woordenboek of een telefoonboek door je doorheen te worstelen. Dus het is niet iets zeg maar van informatie opstapelen en dat leidt tot kennis. Nee, bij kennis gaat het erom dat je die informatie met de juiste bril daarna weet te kijken. Zeg maar met het juiste perspectief kunt bekijken. En zo dat je die informatie, die feiten, kunt gebruiken voor het juiste doel. Dat is hoe wij naar kennis kijken. En je kunt gaan zeg maar spreken over kennis op het moment dat zeg maar die informatie, dat je dingen weet, dat je dat voor het juiste doel weet te gebruiken. Dan gaat het over in kennis. En Paulus zegt dat er twee soorten kennis te onderscheiden zijn. Hij zegt er is kennis die je, er is letterlijk opgeblazen maakt. Dat zegt hij in 1 Korintiërs 8. Met andere woorden, als jij veel weet, veel informatie, goed opgeleid bent of veel ervaring hebt gehad, dat je naast je schoenen gaat lopen. En je zegt van kijk mij dan. Dat is kennis die opgeblazen maakt, zegt Paulus. En het tweede dat hij onderscheidt, en dat noemt hij in Titus 1, dan zegt hij er is ook kennis die is in overeenstemming met de godsvrucht. Dus er is schijnbaar goede kennis en niet goede kennis. Denk eens aan het volgende voorbeeld. Neem eens twee mensen in je gedachten die allebei door dezelfde enorme stapel studieboeken zich hebben heen geworsteld. Die dezelfde docenten hebben gehad. En de ene ziet dat, de kennis die hij of zij heeft opgedaan als een middel, als een mogelijkheid om positie, om macht, om misschien bezit, om rijk te worden. En gebruikt dan die kennis, of zeg die informatie, voor dat doel. En die ander, die ziet dat als iets wat hij of zij van God gekregen heeft. En dat dat gebruikt moet worden om God te dienen. Denk eens over zeg maar twee artsen. Twee artsen. Allebei ongeveer dezelfde opleiding genoten. Allebei even goed in wat ze doen. En dan is de ene die vreest de Heere God. En die wil in alle oprechtheid zijn of haar deskundigheid gebruiken om God te dienen door andere mensen te dienen. Dat is de een. En dan is daar de ander, die vreest God niet. En die gebruikt zijn deskundigheid bijvoorbeeld als een arts in een abortuskliniek. Beide artsen, dezelfde informatie, zelfde studieboeken, zelfde docenten gehad. Maar als de Bijbel naar ze kijkt, volgens de definitie van kennis, hebben ze niet dezelfde kennis. Alleen die ene arts die God vreest, zegt de Bijbel, heeft het juiste perspectief. En gebruikt de informatie voor het juiste doel. Salomo zegt ons, vrezen des Heren geeft ons het juiste perspectief. Het laat ons zien een fundamenteel andere kijk op het leven. Waar het om gaat, waar het om draait. En waarom dat jij over die kennis mag beschikken. En dat je dat voor dat doel mag gaan gebruiken. En weet je, dan denk je, ja, dat klinkt mooi. Salomo. Weet je, de Bijbel zegt dat Salomo de wijste man is, mens is, die God ooit gegeven heeft. Neem het vanmorgen niet van mij aan, maar laten we het dan van hem aannemen. Salomo zegt, vrezen des Heren geeft ons het juiste perspectief. En zodat je de kennis die waarover je mag beschikken, voor het juiste doel mag gebruiken. En weet je, als we het hebben over het doel, de reden waarom dit wij, jij en ik mogen bestaan, dat is uiteindelijk dat wij door ons leven heen de Heere God mogen verheerlijken. En als dat zo is, als dat het hoofddoel is van ons leven, dan is dat ook, moet dat ook het hoofddoel zijn van onze kennis. En als dat zo is, dan zou dat moeten opgaan voor elke christen. Neem een student, een KNO-student, een christen, die zich verwondert over de perfectie van het menselijk oor. Die kleine botjes daarin, dat, je weet wel, dat de hamer, het aanbeeld, het stijgbeugel. En dat hij dat ziet en denkt van, wow, Heere God, wat bent u creatief. Of neem een christelijke astronoom, iets minder klein, die met een telescoop het magistrale heelal bestudeert. En die door haar telescoop naar zeg maar, het heelal kijkt en zich verwondert. En God aanbidt voor wat hij heeft bedacht en heeft gemaakt. Of misschien wat eenvoudiger. Je bent een godvrezende akkerbouwer. En je verbouwt je gewassen. En je verbaast je erover, je verheugt je erover dat wat jij kunt, wat jij mag doen, jouw landbouwvaardigheden, dat je die uiteindelijk weet dat die van God komen. Want Jesaja 28, die zegt tegen jou hoe dat je moet planten en oogsten. Dus die kennis, die heb jij van God zelf direct mogen ontvangen. En Salomo zegt van ons vanmorgen dat elk gebied van jouw kennis, elk aspect van jouw dagelijkse leven, dat we voor jou als gelovige een bron van verwondering zou moeten zijn. Een bron van aanbidding. Een middel om de Heere God te verheerlijken. En weet je, ik ben zelf van de lijstjes. Wat is het beste, wat is het mooiste, wat is het grootste, wat is het allerbelangrijkste? Dus als het aankomt op kennis, wat is de allerbelangrijkste kennis? Jezus zegt zelf in Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Weet je, je kunt zo'n top astronoom zijn. Een top akkerbouwer. Een top wetenschapper. Een top filosoof. En die kunnen misschien samen dit leven hier verbeteren. Leven hier aan deze kant. En weet je, dat is magistraal. Daar heb ik diep respect voor. Maar weet je, jij en ik als christen, als kind van God, wij hebben door de Heer Jezus een weg gevonden. De weg die eeuwig leven geeft. En Jezus zelf zegt daarvan, die getuigt daarvan, dat die kennis, dat te mogen weten, dat die kennis waardevoller is dan wat dan ook, dan al het andere. Hij zegt in Marcus 8, vers 36. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? genoeg, denk ik even, over kennis. Laat ik nog even een uitstapje maken naar wijsheid. Spreuken 9, ik noemde dat al, Spreuken 9 vers 10. En ik lees het nu net even in een andere vertaling met jullie, uit de NBG-vertaling. Spreuken 9 vers 10. De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Doorgaans noemen wij iemand wijs als deze weet wat goed is, wat verstandig is om te doen in een bepaalde situatie. In de Bijbel echter, en vooral in het boek Spreuken, zien we dat aan wijsheid altijd een soort van ethische kant zit. Anders gezegd, wijsheid in de Bijbel is meer dan alleen maar slimheid of scherpzinnigheid. Kijk eens bijvoorbeeld naar Jacobus 3, vers 17. En dat zegt, maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein. Vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Dus eigenlijk wat we hier nu aangereikt krijgen is, als we het gaan hebben over wijsheid, dan zegt de Bijbel, dan moet je een praktisch ethische bril opzetten. En wat wil dat dan zeggen dat de vreze des Heren het begin van de wijsheid is? Nou, ik zei het al, het boek Spreuken is het boek over wijsheid. En dus het zou je niet verbazen dat het eerste waar ik je mee naartoe wil nemen is naar Spreuken 11 en dan het eerste vers. Een bedriegelijke weegschaal is voor de Heren een gruwel. Maar een zuivere weegsteen is hem welgevallig. Weet je, op de lagere school, en voor sommigen is dat al een tijdje geleden, wat je daar geleerd kreeg, en tenminste dat hoop ik, is dat eerlijkheid het langst duurt. Of anders gezegd, eerlijkheid is het beste beleid. Dat wordt zo wel gezegd. Heb je er al eens over nagedacht waarom dat zo is? Waarom duurt eerlijk het langst? Waarom is eerlijkheid het beste beleid? Weet je, het tekstboek antwoord daar is, eerlijkheid is het beste beleid omdat het goed is voor de zaken. Voor jouw zaken. De eerlijke autoreparateur, zo wordt gezegd, die bouwt door eerlijk te zijn in de facturering en zeggen wat hij of zij gedaan heeft aan je auto, dat hij dat ook gedaan heeft. Dus door eerlijk te zijn hoopt hij een reputatie, een goede naam op te bouwen. Met hopelijk het idee dat dat gaat leiden tot meer klandizie, dat er meer mensen gaan komen die de auto bij die reparateur willen laten repareren. Maar de Bijbelse kant, de Bijbelse versie van wijsheid, die gaat ervan uit dat God, dus niet de klant, maar de God van de klant, dat die eerlijkheid verlangt. Met andere woorden, als je in de Bijbel leest over wijsheid, wijsheid houdt altijd in de Bijbel rekening met God. Eerlijkheid is het beste beleid, zo wordt dat gezegd. Dat is wat de wereld ons leert. Maar het probleem is, de bron van die wijsheid is fout. Het uitgangspunt is verkeerd. Want als je erover nadenkt, wereldse, niet-bijbelse wijsheid is eigenlijk heel egoïstisch. Je doet dat, je kiest dat wat uiteindelijk het beste is van jou uitgezien. Aan de andere kant, de wijsheid die gebaseerd is op de vrezen van God, die gaat uit van Gods almacht, van Gods autoriteit op elk gebied in het leven. Jouw leven en dat van die ander, van de autoreparateur en van zijn klant. En beseft ten diepste dat het God is die armoede geeft en rijkdom. God die vernedert en verhoogt. 1 Samuel 2 vers 7 zegt, de Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof. Uit het vuil verhoogt hij de armen om hen bij de edelen te doen zitten. Om hen een eretitel te laten verkrijgen. En waarom zou de Heere God dat kunnen doen? Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heere. En hij heeft de wereld daarop geplaatst. Weet je, daarin rust wijsheid. En zij verheugt zich in de vrezen des Heeren. En weet je, dit principe, dat wijsheid gebaseerd op vrezen des Heeren, waar de vrezen des Heeren de bron is, dat er uiteindelijk leidt tot een vreugdevol leven, dat vind je ja, bijna in het hele boek Spreuken. En niet alleen in Spreuken, maar ook op heel veel andere plekken in de Bijbel. En ik wil tot slot wil ik jullie daarvan twee concrete voorbeelden geven. Hoe dat vrezen en vreugde hand in hand gaan. Nou, ik zei het al, het boek Spreuken, een boek over wijsheid. Ik zal je niet verbazen dat ik dan daar wil beginnen. Het eerste voorbeeld neem ik je mee naar Spreuken 15. En dan lees ik vanaf vers 16. Beter is weinig met de vrezen des Heren dan een grote schat met verwarring erbij. Beter is een schotel groente waar liefde is dan een gemeste os met haat erbij. Het principe wat je hier vindt, zeg maar wat Spreuken 15 eigenlijk zegt, is dat liefde meer waarde heeft dan rijkdom. Nu, dit soort wijsheid kan alleen van boven komen. Want als je opnieuw in onze maatschappij, in onze cultuur, als je daar kijkt, dan is het tegenovergestelde eerder waar. Niet, wij zitten, en ik doe er zelf aan mee, wij weet je, het gaat om meer. Het gaat om dingen hebben. Verzekerd zijn, want anders loopt het slecht met je af. Geld nodig hebben, want anders heb je geen eten. Het gaat om hebben, het gaat om bezit. Maar de Bijbel zegt, gezinnen, mannen en vrouwen die hun levenswijsheid baseren op de vrezen des Heren, die erkennen wat in Lucas 12 vers 15 staat, al heeft iemand overvloed, al heb je alles, al ben je rijk, al ben je vermogend, zijn leven, jouw leven, behoort niet tot jouw bezit. Die gezinnen, die mannen, die vrouwen hechten veel meer waarde aan liefde dan aan dingen die je zou kunnen bezitten. Weet je, toen wij, Petri en ik, kinderen kregen, toen heeft Petri, mijn vrouw, heeft ervoor gekozen om fulltime thuisblijfmoeder te zijn. En ze heeft uren met onze kinderen doorgebracht toen ze nog klein waren. Toen ze naar school gingen, heeft ze niet één, zeg maar, wedstrijd van ze gemist of welke schoolactiviteit dan ook waar ze aan deelnamen. En vooral in de eerste jaren van ons huwelijk, misschien wel de eerste helft, zou je ons levensstijl standaard kunnen omschrijven, zoals Salomo dat zei in Spreuken 15, namelijk als een schotel groente. We hadden niet veel, maar we hadden genoeg. En er waren twee dingen waar we wel heel veel van hadden. En dat was liefde en plezier. Genegenheid en vreugde. En dat is wat de Bijbel, dat is het eerste voorbeeld wat de Bijbel geeft. Dat er dus vreugde is in vrezen van God. En dat is een voorbeeld uit Spreuken. Voor het tweede voorbeeld wil ik jullie meenemen naar een psalm. Psalm 31 vers 19. Dus ook opnieuw, waarom is er vreugde in het vrezen van God? Psalm 31 vers 19, dat zegt, hoe groot is uw goed dat u weggelegd hebt voor wie u vrezen, dat u hebt bereid voor wie tot u de toevlucht nemen. In deze psalm wordt Heere God, zeg maar, beschreven, afgeschilderd, afgebeeld als iemand die superrijk is. En die een soort van trustfonds heeft opgericht voor zijn kinderen, die ze kunnen gebruiken op het moment dat ze oud en volwassen zijn. En Psalm 31 zegt dat God goedheid voor ons heeft weggelegd. Het beeld wat hier geschetst wordt is dat God zijn goedheid aan ons geeft en dat hij die opslaat als in een silo, als in een opslagplaats. En dat hij, zeg maar, op een bepaald moment in de toekomst aan ons zal geven. En weet je, als nu vandaag, als je dagen donker zijn en er misschien weinig reden is om blij te zijn, weinig reden is om vreugde te kennen, weet dan dit. Dat God zegt, ik sla mijn goedheid voor jou op. Maar dat doet hij niet voor iedereen. Psalm 31 zegt dat hij dat doet voor die hem vrezen. Nu, hoe valt dat te begrijpen? In dit vers, en het scherm is even weg, maar misschien weet je dat nog, worden God vrezen en je toevlucht nemen tot de Heere God. Hier zie je het op het scherm komen. Die twee worden in één adem genoemd. Je ziet het, hè? Hoe groot is uw goed dat u weggelegd hebt voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie tot u de toevlucht nemen. Weet je, misschien herinner je dat nog van de vorige preek. Dat er die twee kanten zijn aan vrezen des Heren. Eén, dat je maakt dat je wilt dat je wegkomt. Bang, vrees voor de heerlijkheid, voor de almacht, voor de Heere God. En dat er tegelijkertijd daar die andere kant is. Dat maakt dat je voor die afschuwwekkende God bij hem wilt schuilen. Je toevlucht wilt nemen. Die twee zie je hier ook in dit vers in één adem, en het is weer weg, genoemd worden. We hebben dat gezien op tijd. Ja. En weet je, in moeilijke omstandigheden, en dan gebruik ik de woorden van 1 Petrus 5. In moeilijke omstandigheden wil de Heere God dat we ons vernederen onder zijn krachtige hand. En tegelijkertijd op hem vertrouwen voor de uitkomst. Petrus zegt in 1 Petrus 5 vers 6. Verneder u dan onder de krachtige hand van God. Opdat hij u op zijn tijd verhoogt. En dit is wat het betekent om de Heere God in die situatie, in zo'n moeilijke situatie, te vrezen. De vreugde van het vrezen komt misschien niet meteen. Niet direct. Niet onmiddellijk. Maar God belooft dat het zal komen. Het zal gebeuren op zijn tijd, op Gods tijd. En die zekerheid, die waarheid dat God altijd het goede bewaart. Voor jou, als je hem vreest. Als je je toevlucht, als je tot hem gaat schuilen. En dan zal hij dat, en dat is Gods belofte, op zijn tijd, op het juiste moment aan je geven. En dat is een tweede voorbeeld, een tweede reden waarom dat vreugde geeft door God te vrezen. En dat wilde ik vanmorgen graag met jullie delen. Heere God, wil u zo ontzettend danken voor die geweldige, geweldige belofte. Dat u zegt in uw woord dat u vreugde vindt in ons die u vrezen. En dat daar tegelijkertijd ook die andere kant is. Die geweldige genade. Heere, dat wij vreugde in u mogen vinden. In de God die wij vrezen. Heere, dank u wel voor die waarheid. Dank u wel voor die beloftes. Dank u wel dat u ons dat zo duidelijk ook door uw woord vanmorgen wilt duidelijk maken. In Jezus' naam dank u. Amen. Edward, zou ik jou mogen vragen om samen met mij het avondmaal te vieren, te bedienen?